De kerkraad maakt u het volgende bekend. Bij de gehouden ambtsdragersverkiezingen is voor ouderling herkozen broeder H.C. Kleinjan en broeder D.C. van de plicht verkozen. Hij mag zijn verkiezing aanvaarden. Voor diaken is herkozen de broeder F. Kleinjan. Volgende week zondag zal het heilige avondmaal worden bediend. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 54, het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Het eerste van Psalm 54. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen Psalm 4, vers 1. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God, die mijn rechtszaak redt. En wat er verder volgt in het eerste van Psalm 4. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord, Lucas 23, de versen 33 tot en met 49. Wij noemden u de wet des Heren, Psalm 4, vers 1, en daarna Lucas 23, vanaf vers 33 tot en met 49.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Oh,
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen beschimpte hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorenen Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
Het tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Ik wil gewoon verder gaan met waar ik de vorige keer geëindigd ben. En dat is dan vers 34b. En dan wil ik vanmorgen nadenken tot en met vers 42. En dan de kern daarvan, vers 43 bedoel ik. De kern daarvan vindt u in vers 35. Het laatste gedeelte. Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus, de uitverkorene Gods, is. Het zal ook een voorbereidingspreek zijn voor het heilig avondmaal. Vandaar dat we het voorbereidend gedeelte van het avondmaalformulier met u gaan lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet en de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En dat doet een mens dan voor Gods aangezicht, hè? Dat recht beproeven in de binnenkamer. En ten andere dat wij tot dat einde ons richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving van onszelf bestaat dan in deze drie stukken. Dat is bijbels. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken niet geluk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten andere onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook zo gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Het valt dan altijd weer op dat die drie kenmerken in de tegenwoordige tijd staan. Het is niet een zaak van het verleden, maar het is eigenlijk een zaak van oefening. Hoe langer hoe meer, hè? Dat is de uitdrukking die we ook telkens aantreffen in onze Heidelberger catechismus. Hoe langer hoe meer deze drie stukken te mogen kennen. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zichzelf met deze navolgende ergelijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden die naast zullen, die verstorven heiligen. Dat is typisch een Roomse zonde natuurlijk, hè. Engelen en andere schepselen aanroepen. Allen die de beelden eer aandoen. Dat kun je ook heel modern kun je dat doen. Alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen. En die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, ruziemakers betekent dat. En die in haat en nijd tegen hun naaste leven alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf en in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven, als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleesjes te strijden hebben, nochtans des niet tegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het voorbereidend gedeelte. Dan willen wij voorbeden doen voor broeder A.J. Kraaienveld van de Walmolen, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Gelukkig gaat het iets beter met hem. De kleine Boas, de Heer, ligt in het ziekenhuis ter observatie, omdat hij af en toe wegviel. En willen ze in het ziekenhuis bekijken wat daar nu precies de oorzaak van is. In de dankzegging willen wij danken dat zuster Kraaienveld van der Waal weer thuis mocht komen. En ik weet niet of dat vorige week al gebeurd is voor broeder Gauw. En dan broeder P. Molenaar van het Kofschip. Die heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen voor onderzoek, maar het mocht alles meevallen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en der aarde, zo naderen we voor uw heilig aangezicht om uw naam ootmoedig te erkennen dat wij nog allen in het land der levenden zijn, dat niemand van ons door de dood is weggenomen. Uw langmoedigheid strekt zich nog over ons allen uit. We mogen zijn in het liefelijke heden der genade en u komt ons toe te roepen, bekeert u, bekeert u. O huis van Israël, want waarom zoudt gij sterven? Heere, zo komt u ook deze dag weer met het woord tot ons. En wij bidden u of gij ons uw heilige geest wil schenken, opdat ons hart geopend zal worden voor dat woord. En nu staat uw dienstknecht er weer voor om twee keer vandaag in het midden der gemeente uw woord te verkondigen. Help hem toch. Schenk hem de zalving van uw heilige geest, in het bijzonder nu het ook een voorbereiding is op het heilig avondmaal. Heere, wilt u ons toch helpen om op de rechte wijze dat te doen, opdat ook het onderscheid gehoord zal worden tussen hen die u lief hebben en hen die u nog niet kennen, die u nog niet vrezen. En wij bidden u voor de laatsten of gij hen toch te sterk wil worden in hun hart, of gij de liefde Gods in hun harten wilt uitstorten, opdat zij een verbroken en verslagen hart zouden mogen ontvangen en zondaar zouden worden voor u, o God, om in beginsel het recht van God ook toe te vallen en te omhelzen en u gelijk te gaan geven, dat zij het zich waardig hebben gemaakt om voor eeuwig verloren te gaan vanwege hun zonden. Opdat ze in die weg ook een middelaar nodig zullen leren krijgen, als een schuldovernemende borg. En in die weg ook de waarachtige vruchten van een godzalig leven zouden mogen openbaren. Het zijn immers de drie stukken die ons voorgehouden worden, ook in ons avondmaalsformulier, waaraan wij ons allen hebben te toetsen, omdat dat de enige troost uitmaakt als we daar kennis aan hebben. En Heere, nu is die kennis altijd maar ten dele. En wij bidden u daarom ook voor degenen die u vrezen, of gij hen wilt verdiepen in die kennis, opdat ze hoe langer hoe meer zichzelf mogen leren kennen voor het aangezicht van u, o God. En opdat ze zich hoe langer hoe meer kwijt mogen raken aan hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat zij ook hoe langer hoe meer mogen ontdekken dat hun vrucht uit hem gevonden wordt. Heere, u weet ook dat de Satan altijd op de been is, juist in een week van voorbereiding. En daarom bescherm ons toch allen tegen zijn aanvechtingen. En wilt u ons sterken in die strijd? Geef gebed, o Heere, geef geloof. Geef dat we in de kracht des Heeren mogen strijden en staande mogen blijven. Geef, Heere, dat wij het toch bekeerd mogen worden wanneer wij zijn zin nog doen. Wanneer wij nog met ons hart in de wereld leven. O, wij bidden en smeken van u. Geef toch geopende ogen voor de dienenswaardigheid van u, o God. Dat er in u zoveel heerlijkheid te zien is en zoveel heerlijkheid te vinden is. Dat dat het leven is. Als we u leren kennen, u hebt het zelf, Heer Jezus, gebeden in het hoge priesterlijke gebed. En dit is het eeuwige leven, namelijk dat ze u kennen, de enige en de waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus. En Heere, dan dragen we allen aan u op die niet naar de kerk kunnen komen. Wilt gij hen ook een zegen geven als ze meeluisteren via de kerktelefoon? Maar ook degene die ongehoorzaam zijn en niet meer naar de kerk komen, wilt u hen te sterk worden en hen weer terugbrengen onder de prediking. Wij bidden u voor de zieken. In het bijzonder, broeder Kraaiveld, we danken u dat er een kentering ten goede bespeurd mag worden. Wilt u hem verder ook in krachten herstellen en spoedig weer thuisbrengen. En gedenk hem ook persoonlijk in zijn hart en in zijn leven. Schenk hem uw genade. We dragen de kleine Boas aan u op, die pas gedoopt is. Heere, we pleiten op uw belofte, dat gij dit kind wil verzorgen van al het goede. En Heere, zou u dat willen betonen, en breng de ouders dan ook op de knieën en leer hen te pleiten op de beloften die betekend en verzegeld zijn aan zijn voorhoofd. Geef dat het alles mee mag vallen en breng hem ook spoedig weer thuis. Heere, er mag ook dankzegging zijn dat zuster Kraaienveld van der Waal weer thuis mocht komen. Waak over het jonge leven dat zij verwacht. U hebt uw langmoedigheid betoond in haar leven. Gedenk haar. We bidden u dat ook voor onze broeder Molenaar die weer thuis mocht komen. Gelukkig dat het mee mag vallen. Telkens weer een waarschuwende stem in zijn leven. Hij is ook al op leeftijd en wij bidden u of gij hem toch uw genade wil geven. En dit alles bidden wij u om Jezus wil. Amen. Zingen we 116 vers 1, 2, 3, 4 en 5. En de Heere zegene u en uw gaven. 116, 1, 2, 3, 4 en 5. Zingen wij straks na het amen van de prediking het 11e vers van Psalm 22. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert dat sterk van horen rondom mij heen en zwiert. Mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzen stof. Het 11e vers van Psalm 22. Gemeente, een hele geschikte tijd om avondmaal te vieren. Dat is de lijdenstijd waarin wij ons bevinden, nietwaar? De Heer Jezus heeft vlak voor zijn lijdensterven ook zijn kerk de opdracht gegeven: doe dat tot mijn gedachtenis. Het avondmaal is een gedachtenismaaltijd. Dat wij aan hem denken. En om daar een voorstelling van te maken, moest ik denken aan een beeld, namelijk aan de dodenherdenking en de bevrijdingsdag. Ik weet nog goed dat ik stage moest lopen in Harderwijk en dat ik een man moest bezoeken die zelf gevangen had gezeten in de Tweede Wereldoorlog in Leeuwarden, door de SS'ers opgehaald was en een vreselijke tijd had meegemaakt. En het was ook net in die dagen, in de meidagen. En ik vroeg aan hem: hoe beleeft u dat nou eigenlijk? Zo'n dodenherdenking, zo'n bevrijdingsdag. En toen begon hij spontaan te huilen. En zijn hele lichaam begon te schokken. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, jongens en meisjes, als je dat zelf niet meegemaakt hebt. En misschien heb je het een paar keer meegemaakt. Ik denk dat het een goede zaak is om daar naartoe te gaan. Maar de ouderen die dat echt beleefd hebben, die staan daar niet alleen maar om een stukje geschiedenis in de herinnering te brengen, maar dat is voor hen een meemaakzaak geweest. En zo bedoelt de Heere Jezus dat ook. Als hij de kerk aanspoort: doe dat tot mijn gedachtenis. Ja, maar dominee, dat kun je toch niet meer meemaken. Dat herhaalt zich toch niet meer. Dat hebben toch alleen maar de mensen kunnen meemaken die toen de tijd leefden. En toch is dat niet zo. Het is een manier van meemaken zoals ons avondmaalsformulier dat zo treffend zegt. Dat hoort bij het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Dat begint immers met de oproep om zulks te doen tot zijn gedachtenis. En dan geeft het avondmaalsformulier ons antwoord op de vraag: hoe doe je dat dan? Dan zegt ons avondmaalsformulier: maar al dus zullen wij zijn er daarbij gedenken. En wat doet dan het avondmaalsformulier elke keer? Elke keer het feit naar voren brengen en dan het nut wat daaraan verbonden is. U kent dat wel. Ik zal er gewoon een paar stukjes uit voorlezen. Voornamelijk toen hij hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. En daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden, enzovoort. Elke keer dat ene naast het andere, opdat. En als ik dan even terugdenk, jongens en meisjes, aan die man die gevangen had gezeten in Leeuwarden en spontaan begon te huilen en toch met al zijn gevoel dat onder woorden kon brengen, schokkend en stotend, Dan kon je dat merken dat dat echt op hem een duidelijke, telkens terugkerende emotionele ervaring opriep. Hoe is dat bij u kinderen Gods in ons midden? Als dan volgende week weer de tafel des Heren staat aangericht en de tekenen van zijn lijden en sterven daar in het gebroken brood en de vergoten wijn u afgebeeld worden. Wat roept dat bij u op? Kent u daar iets van? Dat u zegt, er is een moment in mijn leven gekomen dat ik er zo dichtbij gebracht werd. Dat als stond ik erbij. En dat het fluisterde in mijn ziel. Hij voor mij. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is maar niet een koud afstandelijk nadenken over de heilsfeiten. En dat je dat allemaal goed op een rijtje kunt hebben. Zoals onze catechismus dat doet. Wat nut u. Maar dat je in alle bescheidenheid, ieder naar zijn trap en mate, daar toch iets van kent, van de vrucht van zijn lijden en sterven. Daar gaat het om. Als het gaat om avondmaal vieren, dat je er iets van mag kennen. Dat Christus de verlosser is, die daar hangt aan het kruis. En dat schrijven we boven de prediking. Christus, de verlosser, die daar hangt aan het kruis. Twee gedachten. Die zichzelf niet kan verlossen. En ten tweede, om anderen te verlossen. Dat zijn mijn twee gedachten. Christus, de verlosser, hangt aan het kruis. Die zichzelf niet kan verlossen. Om anderen te verlossen. Ze zouden je uitlachen. Als je het op je werk zou vertellen. Als je zou zeggen, ik zal u vertellen waar er over gepreekt is gisterochtend. Er is gepreekt over iemand die zichzelf niet kan verlossen. Om anderen te verlossen. Als je een klein beetje nadenkt, dan zeg je, daar klopt helemaal niks van. Toch hoop ik, gemeente, dat door de werking van de Heilige Geest dat diepe geheim vanmorgen naar voren wordt gebracht. Dat de Heilige Geest mij helpt in het preken en u helpt in het verstaan daarvan. We hebben de vorige keer gezien dat de Heer Jezus gekruisigd werd. Vier soldaten hebben de taak gekregen van Pilatus om dat aan hem te voltrekken. Ze hebben hem uitgekleed en daar hangt hij in uiterste versmaadheid, gemeente. En dan zien wij wanneer hij daar hangt wat onze zonden teweeg hebben gebracht. Een mens gaat voor medailles in dit leven. Een mens gaat voor eer, voor naam te maken. Dat hebben we gezien in de achterliggende week bij de verkiezingsuitslagen. Maar een mens is door zijn diepe val in zijn schande terechtgekomen, gemeente. Daarom hebben we ons allemaal aangekleed, hoor. Omdat wij ons niet naakt durven te vertonen. Maar daar hangt hij. En daar hangt hij in de smaadheid die de zonde teweeg gebracht heeft. Alle eer zijn we kwijtgeraakt in het paradijs, gemeente. En daar hangt hij in oneer. En dan lezen wij in onze tekst in vers 35a. En het volk stond en zag het aan. Zo kun je in de kerk zitten, gemeente. Net als het volk. Dat je zit en dat je het aanziet en dat je het aanhoort en voor kennisgeving aanneemt. Maar denk erom, Een toeschouwer is ook een deelgenoot, hoor. Dat geldt hier ook van het volk. Ze kunnen echt niet zeggen, nou, we blijven vrijblijvend een beetje op een afstand kijken wat er allemaal gebeurt. Want het gaat ons ten diepste niet aan, zodat we in ieder geval vannacht weer rustig kunnen slapen. Maar zo is het niet, geliefde gemeente. Want het is dezelfde schare die gisteren nog geroepen hebben. Hosanna is hij die daar komt in de naam des Heren. Die gejuicht hebben en die palmtakken op de grond hebben gegooid. En nu staan ze daar. Ja, ze hebben het ook geroepen. Kruist hem, weg met hem. En nou staan ze daar op een afstandje te kijken. Maar dan ben je er toch deelgenoot van, hoor. Want dat zal de Heere ook tegen u en mij zeggen van, hoe zat je nou in de kerk? Hoe zat je nou tijdens de bediening van het avondmaal? Zat je daar maar je tijd een beetje uit te zitten en dacht je van, nou ja, de dienst duurt wat langer en, nou ja, wat zegt het me eigenlijk? Maar de Heere die zal zeggen, wat is toch die lijdende Christus naderbij gekomen in je leven? En wat was je dan blind voor hem. En de overste met hem, vervolgt dan onze tekst. Ja, zij gaan de scharen voor, de overste, daar wordt het Sanhedrin mee bedoeld. De Joodse leiding. En zij beschimpten hem, staat er dan. Een woord dat betekent dat ze de neus over hem ophalen. En zeggen, nou kijk, daar hangt hij nou. Daar hangt hij nou. Nee, ze spreken hem niet direct aan. Ze spreken hem indirect aan. En ik kan me zo voorstellen dat zij een rondje gemaakt hebben. En dat ze gekeken hebben naar al die mensen. En een neus opgehaald en zo een beetje naar hem gewezen hebben. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Ja, dat weten ze wel, dat hij anderen verlost heeft. Dat weten ze wel, dat zij, dat hebben ze gezien. Dat hij zieken beter heeft gemaakt, ernstig zieken, melaatsen heeft genezen, lamme mensen heeft laten wandelen, blinde mensen de ogen geopend, dove mensen heeft hij laten horen, mensen die van de duivel bezeten waren, heeft hij bevrijd. Hij heeft zelfs doden opgewekt. Anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. Wat doen ze? Met deze woorden, ze plaatsen eigenlijk tegenover de dingen die hij gedaan heeft, nu op dit moment zijn onmacht. Zijn schijnbare onmacht. Ja, want dat is zo. Want wij weten dat hij de Almachtige is. Maar ze gaan met hem spotten. Ze gaan hem bespotten als een zwakkeling. En ze gebruiken nu het feit dat hij daar hangt en schijnbaar niets daartegen kan doen als een bewijs dat hij nu juist de Messias niet is. Dat hij nu juist de uitverkorene Gods niet is. Nu hebben ze een duidelijk bewijs dat hij de ware Messias niet is. Want hij hangt daar aan het kruis als een onmachtige. Dit is een satanische verzoeking, gemeente, voor de Heer Jezus. Om op te houden met het werk der verlossing. Om dat op te gaan geven en zijn almacht te gaan tonen. Maar dat doet hij niet. Een van de kwaaddoeners die naast hem hangt, die doet er nog een schepje bovenop. We kunnen dat lezen in vers 39. Daar staat, en een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Medekruiseling, die was ook blind. Hij zag de grootheid van Christus niet. Hij hoonde hem ook in zijn onmacht. In zijn zogenaamde pretentie dat hij de gezalfde is. De Christus is. Matthäus die wijst hier op een profetie. Matthäus die wijst hier namelijk op Psalm 22 vers 9. De profetie van David. Want daar halen de Joden letterlijk de woorden van Psalm 22 aan. Waar staat, hij heeft op God vertrouwd. Dat hij hem nu verlosse, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Ze halen Psalm 22 aan als een spotreden. En ze willen nu dan toch eindelijk het bewijs eens zien of God echt aan zijn kant staat. Ze geloven er niets van. We gaan er dat uitlichten, gemeente. Wat? Hij kan zichzelf niet verlossen. Ja, dat bedoelden zij spottend. Omdat zij niet geloven dat hij de Zoon van God is, de Almachtige. Maar hij zou zich makkelijk kunnen verlossen, o jongens en meisjes. Want hij is waarachtig God. Maar in een andere zin is het o zo waar. Wat deze mensen zeggen, hij kan zichzelf niet verlossen. Dat is ook zo. In een geheel andere zin. Kan hij zichzelf op dat moment niet verlossen, gemeente? Waarom dan niet? Omdat hij een afspraak heeft. Hij heeft een afspraak met zijn vader. Namelijk dat hij zichzelf niet zal verlossen. En waarom niet? Om zo aan het recht van God te kunnen voldoen. Wanneer heeft hij die afspraak gemaakt met zijn vader? Die heeft hij gemaakt in de stille raad des vredes. Wat is dat, de raad des vredes? Jongens en meisjes, dat is het heilsplan van God. Het reddingsplan van God. In dat heilsplan van God, dat van eeuwigheid tussen de Vader en de Zoon besloten is, daar staat dat de uitverkoren zondaar op een gode verheerlijkende wijze zalig zal worden. Dat staat in dat raadsplan. En om dat daadwerkelijk te kunnen voldoen en uit te voeren, moet aan de eis van de Vader voldaan worden. En wat is de eis van de Vader? Dat er een volkomen gehoorzaamheid geschieden moet aan het recht van God, aan de wet van God. En de straf van God die verbonden is aan onze zonden. En daar heeft de Heere Jezus zich beschikbaar voor gesteld. Hij heeft zichzelf als borg naar voren gebracht in die raad. En dat heeft de Vader aanvaard. En toen heeft de Vader met eerbied gesproken, gezegd. En mijn zoon, dat betekent dat u zich dus niet kunt verlossen. Dat u zich niet meer kunt terugtrekken. Nee, vader. Dat zal ik dan ook echt niet doen. En jongens en meisjes, toen dat werkelijkheid werd, moeten jullie niet denken dat dat makkelijk geweest is voor de Heere Jezus. Want naar zijn menselijke natuur, ik zeg het ook menselijk, heeft hij een poging gedaan dat het eventueel toch nog voorbij zou kunnen gaan. Zie hem maar eens worstelen in Gethsemane. Vader, indien gij wilt, zo laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Naar zijn menselijke natuur wilde hij eigenlijk dat die drinkbeker aan hem voorbij zou gaan. Heb u daar wel eens over nagedacht? Is dat Bijbels, dominee? Jazeker. Er staat in de Hebreeënbrief dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij lijden moest. Want hij zegt er direct achteraan, doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Dus het was voor de Heere Jezus niet makkelijk om naar zijn menselijke natuur dat echt vol te houden. Hij zegt ook in Johannes 12 vers 27, nu is mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Dan staat hij vlak voor zijn lijden en sterven. Vader, verlos mij uit deze uren. Zal ik dat zeggen? Nu het erop aankomt. Maar dan lezen wij de gewilligheid van de borg. Want dan zegt hij in één adem erachteraan, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. En toen dan de omstanders dat zeiden, hij kan zichzelf niet verlossen, klonk het in zijn ziel, amen. Hij kan zichzelf niet verlossen vanwege de afspraak die hij heeft met zijn vader. Vanwege het recht van God dat geschonden was en dat hersteld moest worden. Hij heeft de eer van zijn vader op het oog. Hij kan zichzelf niet verlossen, maar hij heeft ook de zaligheid van zijn kerk voor ogen. Hij kan zichzelf niet verlossen. Heb u dat in uw gedachtenis? Wanneer u avondmaal viert, dat het daar gaat om een borg, een gewillige borg, die zichzelf niet kon verlossen, terwijl hij het wel kon, als de Almachtige, maar het toch niet kon, vanwege de eeuwige liefde Gods. Nee, dat botst niet met elkaar, want je ziet juist daarin zijn almacht, zijn goddelijke natuur, dat hij inderdaad die pers alleen getreden heeft en dat hij het daadwerkelijk ook gedaan heeft. Wat zichzelf niet verlost. Zichzelf niet verlost om anderen te verlossen, onze tweede gedachte. Om anderen te verlossen. Ook de soldaten zijn door de oversten aangestoken om met hem te spotten. We kunnen dat lezen in de versen 36 tot en met 38. Lucas plaatst dat hier. Maar als we de andere evangeliën ernaast leggen, dan blijkt dat vooral het laatste gedeelte te zijn van de kruisiging, dat de soldaten hem weer gaan bespotten. Maar Lucas die plaatst het hier tussen de spot van het volk en de oversten en de kwaaddoener, omdat het over één en hetzelfde thema gaat. Maar de krijgsknechten zetten eigenlijk het spel voort waar ze bij Pilatus mee begonnen zijn. Toen hebben ze hem immers verkleed als een spotkoning. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En dat is eigenlijk een erebeker die ze dan schenken aan zo'n koning. Als zo'n koning zijn troon heeft beklommen, dan kreeg de koning een beker. En zo moet je dat dan ook zien, jongens en meisjes, als dan die soldaten hem die beker aanreiken met zure wijn. En ze zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, want dat stond boven zijn kruis. Dat lezen we in vers 38. Deze is de koning der Joden. Zo verlos u zelven. Dus ook zij nemen dezelfde spottoon aan als de omstanders. En indirect bespotten ze dan ook de Messiasverwachting van de Joden. Want dat zeggen ze erbij: indien gij de koning der Joden zijt. Dus ze spotten niet alleen met hem als koning, maar ook de hele godsdienst van de Joden maken ze belachelijk. Maar gemeente, hij is de koning. En hij doet het ook koninklijk. Hij is de priester. En hij doet het dan ook priesterlijk. Wat doet hij koninklijk? Wat doet hij priesterlijk hier? Anderen verlossen. En dan in de diepste zin van het woord. De Joden gebruikten dat om hem te bespotten. Anderen heeft hij verlost. En ze erkennen ook daarmee dat hij dat daadwerkelijk gedaan heeft. Maar ze vroegen zich niet af door welke macht hij al die dingen deed tijdens zijn omwandeling. En door welk middel hij dat allemaal deed tijdens zijn omwandeling. Ze erkennen op dat moment niet dat dat nou juist tekenen waren van zijn messiaschap. Dat dat tekenen waren dat hij waarachtig God is. Want in dat anderen heeft hij verlost, openbaarde hij immers zijn heerlijkheid. Johannes zegt het ook heel duidelijk. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van een enige geborene zoon des vaders. Vol van genade, vol van waarheid. Maar de scharen die waren daar blind voor de heerlijkheid van Christus. Net zoals wij van nature daar blind voor zijn, gemeente. We zien geen gedaante nog heerlijkheid in hem. Dat wij hem begeerd zouden hebben, zegt de profeet Jesaja in 53. Verblind door het ongeloof. Calvijn zegt dat zo heel duidelijk. Dat een mens van nature de oogkleppen van het ongeloof op zich heeft. En daardoor geen dierbaarheid ziet in deze zaligmaker. En daarom kunnen ze dat zo makkelijk zeggen. Het ongeloof is totaal verblind voor de heerlijkheid die zich nu openbaart aan het kruis. Het ongeloof veracht juist Christus. En dat is ook een toetssteen voor ons, gemeente, hoe wij die lijdenstijd doormaken, als er niet daadwerkelijk een behoefte is om ingewijd te worden in dat diepe heilgeheim, om ingewijd te worden in de ene grond der zaligheid. Dan moeten we ons afvragen of we echt geestelijk leven kennen. Want daar werkt de Heilige Geest immers altijd op aan. En de zichtbare verlossingen tijdens zijn omwandelingen zijn toonbeelden van de waarachtige bekering. Die staan niet op zichzelf. Als een blinde de ogen geopend worden, dan is dat een beeld van de bekering. Als een dove gaat horen, dan is dat een beeld van de bekering. Als een melaatse wordt genezen, dan is dat een beeld van de bekering. Als een dode wordt opgewekt, dan is dat een beeld van de bekering. En dan zal de Heilige Geest, die zal in het leven van allen die bekeerd worden, de vraag gaan laten leven wat de grond van deze weldaden is. Als dat geestelijk werkelijkheid wordt in je ziel, dat die grond nu ligt in de dood van Christus. In het feit dat hij anderen heeft verlost. Ja. Hoor je erbij? Bij die anderen. Daar gaat het immers om. Dat moet toch persoonlijk in je leven waar gaan worden. Ook met betrekking tot de rechte viering van het heilig avondmaal, dat je daar iets van kent. En dat wordt zo rijk geïllustreerd aan het kruis, wat dat is. Vers 40 tot en met vers 43 van onze tekst. Dat is een illustratie. Ook een toetssteen voor de rechte bediening, de rechte betrachting van het heilig avondmaal, vers 40 tot en met 43, de moordenaar, de bekering van de moordenaar. Ik heb daar natuurlijk al eens een keer over gepreekt in uw midden, ik ga niet zo heel erg gedetailleerd overal op in, maar wel wil ik het gebruiken als een illustratie van wat is dat dan? Anderen heeft hij verlost. Hier zie je een verlossing plaatsvinden. Ook als toetssteen om avondmaal te mogen vieren. Een paar opmerkingen vooraf. Iemand die zegt misschien direct al, dominee, moet ik dan net zo bekeerd worden als die moordenaar aan het kruis? Letterlijk natuurlijk niet. Want dat zul je nooit meemaken, dat je naast de Heer Jezus komt te hangen. Want dat is een eenmalig feit geweest. Daar moet je nuchter in zijn. En je moet ook oppassen dat je er niet naar staat dat je een of ander visioen meemaakt. Alsof je daar zelf hangt. Dat is heel misleidend. Onze Dordtse leerregels die waarschuwen daarvoor. Die zeggen ook van dat je niet moet staan naar bijzondere ervaringen. Want die kun je in een droom krijgen of in een zwakke toestand. Het gaat om het woord. Daar moet een mens houvast aan krijgen. Het is ook een hele bijzondere bekering. U moet echt niet denken van, oh, dus het kan nog op het laatste nippertje. Tuurlijk kan dat. Maar dat is heel ongewoon, jongens en meisjes. Dat is heel bijzonder. Dat is met deze moordenaar wel gebeurd, om daarmee juist te onderstrepen dat de uitzonderingen de regel bevestigen. Want in de regel doet de Heere dat niet. In de regel doet de Heere dat in je leven. Maar gelukkig dat dit voorbeeld wel in de Bijbel staat. Maar ik hoop niet dat het een rustkussen is voor u, mijn bejaarde broeder en zuster. Dat je zegt, ja nou, die moordenaar aan het kruis. Je hoort het dikwijls als iemand ernstig ziek wordt. En dat de dokter zegt, er is niks meer aan te doen. Dat dan gegrepen wordt naar de moordenaar aan het kruis. Mag dat dan niet, dominee? Tuurlijk, dat mag. Maar het is maar net hoe je dat doet. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat kostelijke heden der genade. Heer Jezus, die heeft het over deze uw dag. Als hij wenende Jeruzalem aanspreekt, deze uw dag, dat is de genadetijd, dat is een geschonken dag om de Heere te zoeken. Maar wat wel gemeenschappelijk is aan alle bekeringen, is datgene wat deze moordenaar doormaakt, wat ook een toetssteen is om heilig avondmaal te vieren, gemeente. Want het begint met God. Het begint niet met Jezus. Het begint met God. Dat blijkt heel duidelijk uit wat hij zegt. Als hij die andere gaat bestraffen, vreest gij ook God niet? Zullen we dat onthouden, gemeente, dat het begint met godskennis? En voor het eerst in je leven je blinde zielsogen geopend worden voor wie God is. En dat deze man door de werking van de Heilige Geest zich dat op dat moment voor de volle 100% bewust gaat worden. Dat dat maar niet een onbewuste zaak is in zijn leven. Zijn geweten ontwaakt. En God laat hem zien dat hij in het gericht hangt. Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Hij gaat waarschuwen. Want als je dat gevoelt, als je dat beleeft, dan gaat dwars door je heen, dan al een alle goedkope praatjes op. Dan ga je je vrouw waarschuwen. Dan ga je je kinderen waarschuwen. Dan loop je daarmee over de aarde. Omdat God in je leven zichzelf aan je geopenbaard heeft. Dat God nou alles van je weet. Mijn jongen, mijn meisje. Wat je vader en moeder niet weten. Dat God al dwars door je heen kijkt. Dat God nou alles registreert. Alles wordt in het boek van zijn alwetendheid genoteerd. Weer een rekening die jij betalen moet. En dan niet alleen maar je dadelijke zonden. Want als dat gebeurt, als dat geweten ontwaakt, dan ga je direct breken met je dadelijke zonden, hoor. Althans, dat doe je een poging toe. Soms bij het radicale af. Maar vooral mijn zondigheid. Dat ik daaraan ontdekt word. Echt waar, ik kan de meest opgepoetste zondaar zijn, maar daarmee ben ik nog niet van mijn zondaar zijn af. Je krijgt hoe langer hoe meer binnenwerk. Van buiten knap je op, van binnen knap je af. Echt waar, hoor. Ik moest er net aan denken toen we Psalm 116 zongen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat ga je echt beleven, hoor. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat beleefde je, deze moordenaar, aan het kruis. Maar niet als een dogmatische waarheid, gemeente, want hij eigent zichzelf dit ook toe. Vers 41 zegt hij immers, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Ken je daar iets van? Dat is ook geloof, hoor. Het geloof in de wet van God, het geloof in de oordeel van God, van Gods rechtvaardigheid. Dat eigent hij zich toe en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij verdiend hebben. Dan breekt er een tijd in je leven aan, dan trek je je terug. Dan stop je met grapjes maken. Dan gaat er een breidel op je mond. Een slot op je ogen en op je oren, dat zou je wel willen eigenlijk. Hè. Dan trek je je terug in de binnenkamer. In de donkere kamer van je leven worden dan de foto's ontwikkeld van je eertijds. Want als dat geweten openbreekt, dan zul je erachter komen dat jij misschien wel het een en ander vergeten bent, maar dat geweten niet hoor. Echt waar niet. En de duivel die is erbij. Want die heeft een hekel aan ontwaakte zondaren. Bekommerde zondaren. Moet hij niks van hebben. En hij zal er alles aan doen om dat te blussen. Maar als de Heilige Geest zaligmakend gaat overtuigen, dan komt er in het hart toch een diepe wens dat dit maar niet over zal gaan. Dat klinkt misschien heel wonderlijk in je oren. Maar dat komt omdat de Heilige Geest bezig is die ziel pas klaar te maken voor de verlossing. Hij moet verlost worden. Anderen heeft hij verlost. Anderen heeft hij verlost. Kijk, en de neiging tot zelfverlossing zit er zo diep ingebakken dat een mens daar dikwijls eerst een poging toe doet in zijn dwaasheid en in zijn blindheid. Daarom moet hij daar ook van afgebracht worden, nietwaar? Van al die pogingen om zichzelf te kunnen verlossen. Zit er diep ingebakken in alle godsdiensten hoor. Ook in jouw hart, in mijn hart. De kurken die ik vastgrijp om boven water te blijven, om niet te verdrinken. Maar ondertussen gaat Psalm 54 vers 1 wel leven. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Psalm 116 gaat daadwerkelijk leven, gemeente. Och, wierd mijn ziel door u gered. Die verlossingsbekommernis die de Heilige Geest in het hart werkt. En ondertussen geeft de Heilige Geest licht over bijvoorbeeld een woord als dit. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Maar gerechtigheid redt van de dood. Dat is echt zo. Je kunt misschien wel het een en ander bijeenschrapen als je volgende week weer avondmaal wil vieren. Maar goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid. Anderen heeft hij verlost. Is dat wel eens gaan leven in je ziel? Want de Heilige Geest die komt ook met het licht van het evangelie hoor. Want dan kan zo'n woord een belofte voor je worden. Anderen heeft hij verlost. Heere, zou u mij dan ook willen verlossen? Hij kan zichzelf niet verlossen omdat hij anderen verlost. Dat evangelie ook voor mij open zal gaan. Anderen heeft hij verlost. Ja, dat gelooft hij wel. Maar het komt er zo op aan, ook voor mij, niet waar. Daar gaat het om, gemeente. En dat zie je hier ook gebeuren bij die moordenaar aan het kruis. Als hij het tegen zijn medekruiseling zegt, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoe weet hij dat? Nou, zeg het me eens. Dat hij niks onbehoorlijks gedaan heeft. Hoe weet hij dat nou? Was hij erbij dan misschien toen Pilatus riep, ik vind geen schuld in hem? Nee, hoef je niet op te rekenen. Nee, echt niet. Dat weet hij door het licht van de Heilige Geest. De Heilige Geest openbaarde dat aan hem. Dat daar iemand hing zonder zonde. Zondag 2 tot en met 6 gaat leven, o gemeente, in die verlossingsbekommernis. Dat onderwijs van onze catechismus. Wat moet dat zijn voor een middelaar? Ja, iemand die waarachtig en rechtvaardig mens is en waarachtig God is. Rechtvaardig mens, onschuldig moet hij zijn. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Het ging bij deze moordenaar wel snel. Jazeker, maar dat moest ook. Hij moest als een brandhout uit het vuur gerukt worden. Meestal gaat het geleidelijk aan. Maar dat moet wel gebeuren in je leven. Dat dat licht open gaat. Hè? Dat licht over die persoon die alleen kan bestaan voor het heilig recht van God. Die alleen de pers kan treden. Die het alleen echt op kan brengen dat hij zichzelf niet kan verlossen. En niet zal verlossen om anderen te kunnen verlossen. Kijk, en door genade kreeg hij een straal van die zonne der gerechtigheid in zijn hart. En zag hij de schoonheid van de middelaar. Heb je dat wel eens mogen zien? De schoonheid van hem. Die voor het aangezicht des vaders verschijnt als de borg van zijn volk. De schoonste van alle mensenkinderen. U die gelooft, is hij dierbaar. Dat dat open gaat in het woord. En dan kan het niet anders dat je in die belofte een sleutel krijgt tot gebed. We zien dat ook duidelijk in onze tekst. Als hij zegt, Heere, gedenk mijner. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heere, Kyrios, gedenk mijner. Wat betekent dat? Denk aan mij toch in genade. Om uw goedheid de eer te geven. Dat betekent dat. Vergeef mij al mijn zonden. Die uw hoogheid schonden. Dat betekent dat. Gedenk mij. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn, u bent de koning van dat koninkrijk. Zijn blinde ogen waren daarvoor geopend, geliefden, dat hier de koning der Joden hing. Is hij daar niet op aangevochten? Is dat niet een bestreden zaak voor hem geworden? Zeker als iedereen hem bespot. Dan heb je toch echt geloof nodig om dat te belijden. En dan zie je ook de kracht van het zaligmakende geloof. Dat is zo noodzakelijk ook om avondmaal te vieren. Dat ware geloof. Ik zeg niet in welke trap en in welke maat. Maar dat je wel iets kent van wat ons avondmaalsformulier ook beleidt, dat ik midden in de dood lig, maar dat het leven buiten mijzelf ligt, in den Heere Jezus Christus. En dan wordt het stil, hè? Als hij dat gebed heeft gedaan. Weet je wat er dan gaat leven? De ogen houdt mij stilgemoed opwaarts om op God te letten. Maar dan vraag je om een antwoord. Toch? Een goddelijk antwoord. Want dan staat er en Jezus zeide tot hem, zo heel persoonlijk. Voorwaar zeg ik u. Dan gaat dat echt leven hoor. Zeg ik u. Zodat je Als je aan de tafel des Heren zit, dat je zegt, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heden zult gij, zo persoonlijk wordt dat dan toegepast aan je hart, met mij in het paradijs zijn. Amen. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Of gij ook deze stof mee wil geven de binnenkamer in. Voor uw aangezicht. Opdat we een verlosser mogen leren nodig krijgen die zichzelf niet kon verlossen. Om anderen te verlossen. En dat smeken wij u om Jezus wil. Amen. Zingen het 16e van 107. Laat zulk een eer bewijzen aan zeer een gunst en macht. Aan al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht en dankbaar bij het gemeen God hun verlosser noemen. En bij slans overeen zijn naam en deugden roemen. 16e van 107. dag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.